niet al te veel nieuws, maar we zullen even kijken wat er allemaal zo aan de hand is. Even kijken, ja. Om te beginnen, in Amerika hebben ze bij Amstad wat mensen die natuurlijk heel wat meer activiteiten hebben ontplooid in de loop van de tijd. En de ARRL heeft nu besloten een speciale President's Award te geven aan een van de topfiguren van Amstad NA. Namelijk Tom Clark, K3IO, vroeger ook bekend als W3IWI. Die al eigenlijk tientallen jaren in Amstad kringen heel actief is. Heel vaak ook voorzitter is geweest al van Amstad NA en in het bestuur heeft gezeten. Is het er nu ook weer in. En die heeft een hele grote rol gespeeld in de ontwikkeling van een heleboel amateursatellieten. Van de oude microsats, ook via de CubeSats, Oscar 13, Oscar 40, noem maar op. Hij is overal zo'n beetje bij betrokken geweest en ook nu nog steeds. En ja, werd tijd dat hij eens even in het zonnetje werd gezet. Hebben ze nu gedaan en krijgt natuurlijk alle eer voor alle zinnige dingen die hij gedaan heeft. Hij is ook nu weer betrokken bij Virginia Tech, waar ook meer Amstad-lieden actief zijn. Een bedrijf wat zich dus met allerlei satellietzaken bezighoudt en daar is hij dan ook adviseur, zeg maar. En ja, die kan daar allerlei nuttige dingen doen natuurlijk. Goed, Amstad NA zelf, er is een nieuwe vice president voor educatieve zaken aangenomen. De vorige die is vertrokken en nu komt er een nieuwe. Die heel enthousiaste zaken gaat oppakken. Want ja, educatieve dingen zijn natuurlijk heel belangrijk voor Amstad. Het is erg belangrijk dat Amstad gaat samenwerken met universiteiten en dergelijke educatieve instellingen. Om samen te werken op het gebied van CubeSats natuurlijk. Want die universiteiten die krijgen mogelijkheden voor hun CubeSats en intussen moeten de amateurs, hoe heet het, Amstad dus, proberen daarin te haken en dan mee te doen. Hè? Amateurapparatuur smokkelen in zo'n university CubeSat en dan op die manier meeliften en dus ook amateurapparatuur in de ruimte proberen te krijgen. Dus vandaar die contacten met educatieve instellingen. ARIS-verbindingen die zijn er weer geweest met Italië de afgelopen week. Het staat er nog eentje op het programma nu met Nepal. Heel apart, is voor het eerst dat er een ARIS-verbinding met Nepal wordt gemaakt. En een bekende school, die bekend staat als de beste school van het hele land. Die zijn ook met een groot project bezig met alle mogelijke technische projecten en dergelijke. En die willen nu ook als onderdeel daarvan zo'n verbinding met Space Station maken. Dat zal weer gedaan worden door Tim Peake, de Britse astronaut in het Space Station. En dat gaat dan gebeuren op 20 januari. Maar dat gaat dan via een telebridge in Australië, dus daar zullen we sowieso niks van horen hier. Maar ja, ze hebben dan niet zo gauw een eigen grondstation, dus dat moet via een telebridge. Maar dat wordt een groot feest in dat land natuurlijk, want dat is heel apart voor hen. ESA, die is bezig met het zoeken naar nieuwe astronauten. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je aanmelden. En ze hebben ook bedacht om daar online wat testen beschikbaar te maken. Daar werkt het NLR, Nederlandse Nationaal Lucht- en Ruimtevaartorganisatie, aan mee. Die hebben een website gemaakt en daar kun je zonder verdere dingen gewoon meedoen. Iedereen kan er aan meedoen om een astronautselectietest te doen. Dus kun je kijken of je daar doorheen zou komen. Misschien interessant als je ideeën heb in die richting om dat eens uit te gaan proberen. Aris, verder nog even. Dat ging over de SSTV-activiteiten die dus gepland waren voor midden januari. Oorspronkelijk de 15e, maar dat moest doorgeschoven worden naar de 16e in verband met de ruimtewandeling. Dus zaterdag de 16e was dan het plan om SSTV-beelden uit te gaan zenden. Maar dat werd al begin vorige week afgeblazen. Om ja, iets onduidelijke redenen, een beetje planning redenen en zo. Het past allemaal niet in het schema, zeg maar. En dus is het even uitgesteld voor onbepaalde tijd. Het lijkt erop dat het ergens in februari moet gaan gebeuren. Maar er is nog niks definitief besloten wat dat betreft. Het gaat beslist wel komen, maar het kwam nou even heel slecht uit. Dus ze hebben het uitgesteld, helaas. Dus mocht je het gemist hebben, dan heb je dus niks gemist, want het komt nog. Oscar 73 is vrijdag weer in de amateurmode gezet en vanavond weer teruggeschakeld naar de automatische mode. Dus die gaat weer op de bekende manier functioneren. Telemetrie overdag als de satelliet in het licht zit en 's avonds als je in het donker is weer amateurmode aan. En in deze tijd van het jaar gebeurt dat natuurlijk vaak. Ja, dadelijk even hier terug zien te komen. Ja, dan amateursatellieten even checken wat de status is. Oscar 7, zoals te verwachten, continu in mode B. Want die komt elke omloop in de schaduw van de aarde de komende 15 jaar. Dus elke omloop reset die en dan komt hij normalerwijs in mode B. Hij kan wel eens omschakelen naar A, maar dat is meer toeval. Maar normaal dus continu mode B. Linaxat begint weer een beetje volgens een schema te werken misschien, maar dat is niet duidelijk. Het is afwachten, je moet elke dag even checken of die ingeschakeld is of alleen maar telemetrie zendt. Linaxat 2. Oscar 29 doet het goed. Oscar 50 ook. Oscar 73 dus volgens het bekende schema. Oscar 85 doet het prima. XW2A. De Chinese satelliet is ook continu ingeschakeld, net als zijn broertje XW2F. En XW2E lijkt helemaal verdwenen. En XW2B, C en D die zenden alleen telemetrie. Ja, dan een paar satellieten zoals Oscar 86 doet het ook wel, maar buiten ons bereik. Want die zitten te dicht bij de evenaar, die zien wij nooit. En verder satellieten die alleen telemetrie zenden, zoals U-Cube 1 en Oscar 64 en soortgelijke Oscar 79 nog steeds, want die zou wel eens binnenkort ingeschakeld kunnen gaan worden, maar nu nog niet. Oscar 44 doet af en toe nog wel eens iets. Oscar 84 is trouwens ook nog wel met PSK 31 te gebruiken regelmatig. Die doet het wel, maar zwak en niet al te druk. Maar het moet wel kunnen. Nou, en verder allerlei CubeSats en andere oude satellieten die alleen telemetrie zenden. Space Station is alleen weer actief met APRS data op 145.825. En af en toe een Aris-verbinding. En voor de rest afwachten op de dingen die komen gaan, zoals SSTV. Maar dat is nu nog even niet. Verder is in de komende zomer niet alleen het satellietcolloquium in Surrey eind juli, maar ook in augustus. 5 tot 7 augustus is er een andere activiteit in Surrey, Electromagnetic Field 2016. En daar zal meteen ook een amateurradiodorp opgezet worden. Dus heel veel amateuractiviteiten te verwachten. Met demonstraties van amateurradio op alle amateurbanden. En misschien ook wel amateursatellieten als het mee zit. Nou, in Engeland verder nog steeds de nodige vervolgactiviteiten na de ARIS-verbinding van Tempeek met een school in Engeland. In de media galmt dat nog steeds na. Dus ze zijn er nog steeds heel trots op dat het allemaal zo goed verlopen is. Ja, verder in het Space Station een hele drukte met wetenschappelijke experimenten. Verder is afgelopen vrijdag een ruimtewandeling gehouden door de twee Tims, Tim Kopra en Tim Peake. Daarbij hebben ze een spanningsregelaar, zeg maar, vervangen bij het zonnepaneel 1B. Dat was sinds november uitgeschakeld omdat die module kapot was, maar die hebben ze nu vervangen. En dat is een groot succes geworden, het werkte meteen weer prima. Dus zonnepaneel 1B is weer operationeel en kan weer bijdragen aan de energievoorziening voor het Space Station. Nou, verder hebben ze nog wat andere taken gedaan en willen doen. Ze hebben er wat kabels gelegd, maar na ruim 4 uur hadden ze ineens een probleem. Want Tim Kopra die bleek een waterlek te hebben in zijn ruimtepak. En er begon ineens water in zijn helm te ontstaan. Nou, dat doet natuurlijk denken aan een soortgelijk incident in 2013. Met de Italiaanse astronaut Tim Kopra. Luca Parmitano natuurlijk. Die had dat probleem ook, maar dan veel erger. Die is toen bijna verdronken. Dat was echt dramatisch. Maar nu met Tim Kopra was het gelukkig een stuk minder. Maar toch wel duidelijke bellen water, zeg maar, die in zijn helm begonnen rond te hangen. En dat was toch niet handig. Nou, toen heeft de flight director meteen besloten de ruimtewandeling af te kappen. En meteen moesten ze naar binnen om verdere problemen te vermijden. Dus er zat kennelijk weer een lek in het koelwatersysteem in het ruimtepak. En laat dat nou toevallig hetzelfde ruimtepak zijn waar Luca Parmitano eerder dus ook dat probleem gehad heeft. Dat ruimtepak was wel helemaal gerepareerd. Er zijn sindsdien nog 3 ruimtewandelingen mee geweest zonder problemen. Maar nu is het toch weer terug kennelijk. Dus we moeten toch eens even goed kijken naar dat koelsysteem. Want er gaat toch echt af en toe iets niet goed. Er schiet iets los of zo. Of er ontstaat een lek of wat dan ook. Maar dat is duidelijk niet niet goed aanpakken. Nou ja, heel bizar was ook dat, omdat het dus een ruimtewandeling was waarbij Tim Peake ook meedeed, had de ESA er ook heel veel aandacht aan besteed. Dus niet alleen was alles te volgen op NASA TV, maar ook ESA TV. En bij ESA TV hadden ze toen als commentator uitgenodigd Luca Parmitano. Heel toevallig. Dus dat is heel ironisch. Die kon dus meteen zien gebeuren dat dat probleem wat hij had zich herhaalde. Dus hij kon meteen als ervaringsdeskundige verslag leveren van wat dat allemaal betekende. Nou ja. Maar goed, dus uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. En de belangrijkste doelstellingen van de ruimtewandeling zijn in ieder geval behaald. Dus uiteindelijk is het toch beschouwd als een groot succes. Ondanks het feit dat ze ruim 2 uur eerder gestopt zijn dan eigenlijk bedoeld. Maar goed, de rest kan altijd later nog die kabels trekken voor toekomstige ruimteschepen die zullen gaan komen. Wat dat betreft heeft NASA ook in de afgelopen week een publicatie gedaan van de keuzes die ze gaan maken voor toekomstige ruimtevrachtschepen naar het Space Station. Vanuit Amerika met commerciële ruimtevrachtschepen. Nou, er zijn er natuurlijk nu al 2. De Dragon van SpaceX en de Cygnus van Orbital ATK. Nou, die kunnen ook doorgaan daarmee in de periode van 2019 tot 2024. Er is een contract. Maar ook is er een derde organisatie bijgehaald, Sierra Nevada Corporation in Nevada. Die gaat met een soort mini space shuttle meedoen. En die gaat dus ook vrachtvluchten naar het Space Station uitvoeren straks. En die zou dan, als het goed is, ook terug kunnen keren en landen op een baan in de VS en zodoende vracht terug transporteren naar de aarde. Maar goed, die zijn nog niet zover, dat moet nog verder ontwikkeld worden, maar die zijn ook uitverkoren, zeg maar, om mee te gaan doen in dit gebeuren. Dus dat was een belangrijke bekendmaking deze week. Ja, verder hebben we dus SpaceX met Falcon 9. Die hebben vanavond een lancering uitgevoerd. De laatste Falcon 9 versie 1.1. Vanaf nu gaan ze alleen de grotere, sterkere versie gebruiken. Maar dit was de laatste die ze nog een keertje wilden gebruiken voor het lanceren van Chasen 3. En een satelliet die gebruikt gaat worden voor waarnemingen aan de oceaan, aan de waterhoogte van de oceanen over de aarde. Om zodoende te kijken of inderdaad zeespiegelstijging optreedt en ook hoe dan die hoogte op verschillende plaatsen varieert en er dus ook uit afgeleid kan worden hoe allerlei stromingen plaatsvinden in de oceanen en zo. En die kan dat tot op een paar centimeter nauwkeurig, dus dat moet heel interessant gaan worden. Maar goed, die werd dus vanmiddag gelanceerd. Hij is uiteindelijk prima in zijn baan gekomen. Op ongeveer 1300 kilometer hoogte, 66 graden baanhelling. En zonnepanelen zijn uitgeklapt, antennes en zo. Dus die is helemaal goed terechtgekomen zoals gepland. En hij functioneert zoals het hoort. Bij deze lancering was het weer de bedoeling om de eerste trap van die Falcon 9 raket te laten landen. Maar nu op een schip in de Stille Oceaan. Het platform lag klaar en ja, het was heel spannend om dat allemaal live te volgen via meerdere kanalen op internet van NASA TV, maar ook van SpaceX zelf. Die hadden een paar kanalen. Nou, ze hadden een camera op dat schip staan om te laten zien hoe dat er dan uitzag, die landing. Maar juist toen het zover was en de rakettrap heel dichtbij begon te komen en het schip begon te trillen, toen, ja, toen bevroor het beeld. Toen was het afgelopen, konden we niks meer zien. Dus het was even heel onduidelijk wat er nou precies gebeurd is. Maar later maakt Elon Musk bekend dat de landing weliswaar had plaatsgevonden zoals bedoeld. Maar het bleek dat een van de poten van die rakettrap niet goed gelokt was. Die was dus wel uitgeklapt, maar die zat niet goed vast. Met als gevolg dat hij weer gewoon inklapte bij de landing. En daardoor viel de rakettrap om. Dus de landing is wel min of meer gelukt, maar niet echt helemaal zoals bedoeld. Dus direct na de landing viel de rakettrap om op het platform. En nou is niet helemaal duidelijk of hij nog op het platform ligt of dat hij in de oceaan is geplonst. Maar daar krijgen we ongetwijfeld op korte termijn nadere informatie over. Dus alweer een landing op een platform in zee, niet helemaal goed gegaan, bijna weer, maar ze blijven het proberen. Maar ja, het was ook te zien dat het platform niet helemaal stabiel lag. De golven waren nogal hoog, je zag het platform op en neer golven en dat is natuurlijk lastig. En zoals Elon ook in een tweet zei van ja, je moet het vergelijken met het landen met een vliegtuig op een vliegtuigschip. Dat is ook even anders dan dat je het gewoon op land doet, hè. Het is allemaal veel kleiner en het beweegt en het doet allemaal moeilijk. En ja, dan moet je wel heel erg je best doen om dat goed te laten gaan. Nou, dat geldt voor dit ook natuurlijk. Dus ja, was bijna goed, maar niet helemaal. De volgende keer misschien. Nou, verder, zoals al verteld, in Rusland zijn ze bezig met het voorbereiden voor lanceringen vanaf het nieuwe lanceerbasis Vostochny in het oosten van Siberië. Die oostelijke basis die moet dus in de loop van dit jaar in gebruik genomen worden. En vanaf overmorgen worden er uitgebreide testen uitgevoerd, een aantal dagen lang. Met een Soyuz 2 raket die daar dan ook uiteindelijk gelanceerd moet gaan worden. Maar nu gaan ze echt de hele procedure doorlopen van een lancering. En alle systemen op de basis helemaal testen. Dus dat wordt even heel spannend. Op 22 januari moet Lisa Pathfinder aangekomen zijn in zijn baan rond het Lagrange L1-punt en kan die daar experimenten gaan doen met het meten van zwaartekrachtgolven. Die zullen door dat ruimtevaartuig zelf nog niet worden waargenomen vermoedelijk, maar wel kan de apparatuur worden getest die dan later bij echte metingen gebruikt zal gaan worden en een clubje van satellieten die dat samen gaan doen op grote afstand van elkaar. Maar dat duurt nog even. Ja, verder niet al te veel spannende lanceringen te verwachten. Een paar commerciële satellieten en zo, maar ja, en in februari gaan er weer CubeSats naar boven, naar het Space Station, die daar dan later gelanceerd gaan worden. Goed, dat zijn dan zo even de dingen voor deze week.